clear of his brothers and sisters. Ja, dat is de laatste keer alweer wat mij betreft, hè? Vandaar al die glunderende gezichten toen ik binnenkwam. Ja, de tijd gaat snel. Wij gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Om een paar versen te lezen en vanavond zijn dat twee versen die ik graag met u zou willen lezen. Vers 30 en 31 van Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat: door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof is Rahab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen. Daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En daarmee eindigt eigenlijk ook zo'n beetje, ja, het eerste deel van dit hoofdstuk, waarin heel specifiek personen en gebeurtenissen genoemd worden. Maar dat gaat dan verder met, wat moet ik verder nog aanvoeren? Hè? De tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon en, nou ja, dan komen nog een aantal namen daarachteraan. Met andere woorden, het zijn slechts een aantal voorbeelden die de schrijver hier naar voren heeft gehaald uit die oude geschiedenis, waarin telkens weer naar voren komt dat mensen gehoorzaam geweest zijn aan datgene wat God heeft gezegd. Want dat was het uitgangspunt van dit hoofdstuk, hè? Steeds weer. Ik heb dat een paar keer genoemd en ik doe dat vanavond nog een keer dan voor het laatst. En de reden dat Hebreeën 11 erin staat, vloeit voort uit datgene wat in Hebreeën 10 werd gezegd. Daarom heb ik dat in de tijd ook al een keer met u gelezen. Lees maar dat laatste vers van Hebreeën 10. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Geloof, dat is belangrijk. Dat is waar God waarde aan hecht. Geloof. En wat is geloof? Wel, dat is vertrouwen. En vertrouwen op datgene wat God zegt. En een begrip als vertrouwen en gehoorzaam zijn, ja, dat hoort allemaal bij elkaar. Gehoorzaam zijn, of vertrouwen impliceert ook dat je gehoorzaam bent. Daarin komt immers ook het geloof dat je hebt tot uitdrukking. Dat je waarde hecht aan datgene wat God zegt en dat je dat ook voor waarheid aanneemt. En dat is altijd een goede zaak. En daartoe werd Israël opgeroepen. Wordt Israël opgeroepen in de Hebreeënbrief. Maar goed, ik spreek ook even in het verleden, omdat natuurlijk deze brief ook betrekking heeft op de tijd die wij kennen uit het boek Handelingen, waarin de boodschap aan het volk van Israël nog altijd onverkort werd gebracht. Alleen, we kennen de geschiedenis, Israël heeft die boodschap niet aanvaard. Israël als volk, en wel mensen uit Israël, maar als volk, als geheel, heeft niet geloofd in datgene wat hen werd verkondigd. En dat was niks nieuws in die dagen van de apostelen, in die dagen van de handelingen, want dat is in het verleden ook al zo geweest. En ook de woestijnreis van Israël werd gekenmerkt door ongeloof, telkens weer. Maar enkele keer was er ook sprake van geloof. En een van die keren, daar hebben we dan ook over gelezen, in dat 30e vers, door het geloof staat er zijn de muren van Jericho neergestort. Met andere woorden, dat is ook weer een gevolg geweest van het gehoorzaam zijn aan het woord van God. Nadat, en dan moet je eigenlijk letterlijk lezen, nadat er 7 dagen lang omheen getrokken was. Bij mij in de Bijbel, daar staat het volk tussen haakjes. Misschien dat het bij u ook zo is als u een NBG 51 vertaling hebt. Dat betekent dat die woorden in de grondtekst er niet staan. Maar ja, de vertalers hebben dat er maar ingevoegd, omdat het ook wel logisch is dat, dat je dat erin kunt lezen. Het volk is er immers omheen getrokken. Maar letterlijk staat het er dus niet. Dus de muren van Jericho zijn neergestort. En dan is het wel goed om even te lezen wat er staat, broeders en zusters. Soms ook goed om even te beseffen wat er niet staat. Er staat dus niet dat die muren zijn neergestort omdat het volk er omheen getrokken is. Maar nadat het volk. Dat is een groot verschil, hè? Dat voel je wel. Nee, want hoe komt het nou dat ze neergestort zijn? Nou, dat komt omdat God dat wilde. He, en dat is dus een activiteit van de Heere God zelf. Door het geloof. Ik ga die hele geschiedenis over die, dat rondtrekken en het woord in Jozua, ga ik niet helemaal met u lezen. Dat voert me veel te ver. Dat zijn lange hoofdstukken allemaal. Maar u kent die geschiedenis ook wel. Als je toch een keer de Bijbel gelezen hebt, dan heb je ongetwijfeld ook dat verhaal gelezen. He, en dan weet je dat God de ik ga er wel iets van lezen zometeen, maar dat God die opdracht gaf en dat inderdaad ook hij zijn woord ook gestand deed. En zoiets wat er toen gebeurde was ook nog nooit vertoond. Denk erom, Jericho behoorde tot de zogenaamde versterkte steden. He, en die muur die er omheen stond, die stond er ook niet voor niks. Dat was juist om de vijanden af te schrikken. Om de vijanden op afstand te houden. En het was dus helemaal niet logisch dat als het volk daaromheen zou gaan lopen en dat 7 dagen lang zou doen, dat dan vervolgens de muren zouden neerstorten. Dat lag niet in de lijn der verwachting, althans als je het bekijkt vanuit menselijk oogpunt. Er was dus ook alle reden om daaraan te twijfelen. Maar goed, Israël, het volk, verkeerde in de gelukkige aanwezigheid van iemand die zijn vertrouwen op God had gesteld, namelijk Jozua. Zoals Mozes ook de voorspraak was van het volk van Israël in de tijd van de woestijn, zo was Jozua de leidsman die Israël in het beloofde land mocht brengen als opvolger van Mozes. En hij deed inderdaad wat de Heere wilde. Tussen 2 haakjes, ik heb vers 29 niet gelezen. Ik weet ook niet precies of Hoyte dat vorige keer al gedaan heeft. Maar daar staat dus dat ze ook door het geloof door de Rode Zee gegaan zijn als over het droog land. Terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Ja, ook dat was dus weer een actie van God. Hè, en als dat een actie van God is, dan kunnen er inderdaad bijzondere dingen gebeuren. En dat is ook iets heel bijzonders geweest natuurlijk. Dat de Rode Zee, hè, dat er een doorgang kwam. Dat ze over het droge, tussen de wateren, die als een muur naast hen stonden. Hè. Ja, het is gewoon niet voor te stellen. Menselijk absoluut niet te verklaren. Reden ook waarom er heel wat mensen zijn, ook theologen, die dat allemaal hebben wegverklaard. Want zoiets kan toch niet, hè. Ik zal nooit vergeten, dat is historisch wat ik nou zeg, was op een predikantenvergadering van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Nou, daar weet ik iets van. En dat is ooit in het verleden gebeurd, dat er een theoloog was op zo'n predikantenbijeenkomst. En die was al helemaal vergiftigd door de moderne theologie. En die ging vertellen dat dat verhaal van de doortocht door die Rode Zee, ach, dat staat dan wel zo in de Bijbel, maar dat is... Achteraf is dat allemaal wel een beetje verklaarbaar, want dan moet je eens niet letterlijk nemen dat daar zomaar droog was en dat het water zo rechtop stond, want dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar deze beste man die wilde gaan beweren dat er in de tijd dat Israël daar overheen zou moeten trekken, dat water van de Rode Zee maar heel laag stond. Hè? Het was een soort van eb of zo, weet je wel. En het was maar zo'n heel klein laagje water eigenlijk wat er stond en daar kon het volk doorheen. En toen was er een oudere dominee, er was nog iemand van de oude garde, die geloofde gewoon wat de Bijbel zegt. Dus die ging daar een opmerking over maken, die stak zijn hand op en die ging daar wat over zeggen. En die viel die spreker aan en die zegt van ja, ik probeer nou het wonder van God weg te verklaren. Maar ook al zou het zo'n laagje water zijn, dan vind ik het nog een wonder van God dat hij zoveel Egyptenaren in zo'n laagje water kan laten verzuipen. Hè? Dus of nou linksom of rechtsom is, het blijft een wonder van God. Maar dat laagje water, daar geloof ik ook niet in. Ik moet je ook eerlijk zeggen, dat komt ook. Maar dat, ja, dat is even een opmerking die ik maak, waar ik niet verder mee ga, dat doe ik een keer expres gewoon ook. Dat komt ook omdat men de gedachte heeft dat op een bepaalde plaats Israël door de Rode Zee getrokken is. He, en als je dat gebied ook op landkaarten terugzoekt, he, want je hebt ook van die bijbelkaarten. Heb je een bijbelse atlas thuis? Nou, moet je maar eens in kijken. Dan zie je misschien wel de reis van Mozes door, van Israël door de woestijn beschreven. En dan zijn er van die lijntjes op en zo. Daar zijn ze langs gegaan. En dan staat er bijvoorbeeld ook waar ze dan die Rode Zee doorgegaan zijn. He. En ja, goed, dat is in een gebied waar inderdaad ook sprake is van verschillende waterpeil. Dus op zich is dat nog niet eens zo'n gekke gedachte. Alleen, ik geloof helemaal niet dat Israël daar door de Rode Zee gegaan is. Ik geloof dat Israël op een ander punt door de Rode Zee gegaan is. Daar waar die tientallen meters diep is. En dat is op een heel ander gebied dan wat op de landkaarten staat beschreven. Zo, en daar ga ik dus verder niet op in. Maar dat is gewoon maar even een losse vlodder. En u moet er maar eens mee aan de slag gaan. He, u komt straks thuis en denkt van, nou, wat zou je dan nou mee bedoelen, weet je wel. He. Maar goed, daar hoop ik ooit ook nog eens wat over te gaan schrijven. Want dat verklaart namelijk ook een heleboel van wat de Bijbel zegt, broeders en zusters. En in ieder geval betekent dat ook dat de geschiedenis van de reis van Israël door de woestijn, althans de Bijbelse geschiedenis, wat de Bijbel daarvan zegt, vanuit het oogpunt waar ik het nu over heb, hè, dat die andere plaats dus waar Israël doorgetrokken is, veel beter tot zijn recht komt. En dan begrijp ik eigenlijk pas de reis van Israël door de woestijn en wat er allemaal geschreven staat. Dus zo kun je zien dat ook door bepaalde uitleggingen enzovoort en veronderstellingen, theologen tot bepaalde conclusies komen, hè, ja, waar ergens ook nog wel weer wat in zit. Terwijl als je het gewoon lees zoals het in de Bijbel staat, dan moet je het nemen zoals het er staat. Namelijk dat er heel veel water was. En dat het bepaalde een wonder geweest is van God. Dat het water als een muur rechtop stond. En dat er een droogte in het midden was. Dat is onvoorstelbaar geweest. Dat moet inderdaad ook een muur van water geweest zijn. Getuige de diepte daar. En dus dat is een onvoorstelbaar wonder. Tussen twee haakjes, tussen vers 29 en 30, daar ligt wel een periode van 40 jaar. Dat begrijp je wel, hè? Want Israël ging door de Rode Zee en was toen vervolgens in een tijdsbestek van 2 jaar aan de grens van het land Kanaan. Alleen ja, toen kon het er niet in. Nee, maar ja, goed. Het waren zelf de oorzaak van de verhindering, hè? Maar ze vertrouwden niet op de Heer natuurlijk. En moesten dus nog 38 jaar door de woestijn omzwerven. Om uiteindelijk na 40 jaar toch dat door God aangewezen land in te gaan. Het beloofde land. Zo zeggen we dat meestal. Ook een uitdrukking die niet helemaal, waarvan niet helemaal de vlag de lading dekt. Want ja, het beloofde land heeft Israël feitelijk nog nooit geheel bezeten. Dat is ook wel duidelijk, dacht ik, hè? Want het beloofde land, hè, dat wat de Heer hen beloofd heeft, dat is vele malen groter dan wat Israël nu en destijds bezat. Hè, want dat strekt zich uit van de rivier van de Eufraat tot aan de Nijl in Egypte. Maar dat is toekomstmuziek. Hè, dus de Arabieren die zullen straks nog meer moeten inschikken. Hè? Ja, ze moesten dus weten. Het probleem is nog lang niet opgelost. Ja. Maar goed, de heren die zal dat ook allemaal oplossen. Dus dat komt allemaal dik voor elkaar. Maar er zit wel een periode van 40 jaar tussen. Zo kan dat dus ook in de Bijbel. Hè? Ik zeg dat ook even omdat je namelijk in het Oude Testament zelf dat verschijnsel ook heel vaak tegenkomt. Je bent geneigd namelijk om datgene wat je leest, ook omdat het keurig in hoofdstukken verdeeld is en versen, dan lees je dat zo achter elkaar door. Dan denk je, ach, eerst dit, dan dat, en dan zus en dan zo. En dan gaat het zomaar achter elkaar door. Maar soms zitten er hele periodes tussen. En dan staat in de Bijbel, en daarna geschiedde het dat. En dan denk je, oh, dat was zeker de volgende dag of zo. Nee, maar dat kan wel 20 jaar tussen zitten. Of wel langer soms. Dus vergis je daar niet en houd daar rekening mee. Ook als je de Bijbelse geschiedenis leest. He, dat het niet altijd een kwestie is van opeenvolgende gebeurtenissen. Dat kan soms ook ja, tijdperken tussen zitten. En soms kunnen dingen elkaar ook overlappen. He, soms is er sprake ook van zogenaamde flashbacks. He? Wie weet nog wat Radio Veronica is? Nou, als je toch minstens zo oud bent. Dus ik moet toch weten wat Radio Veronica was, of niet?
Dat weet ik zelf.
Dat was toch die omroep die vanaf dat schip uitzond? Ja. We hebben van de week dat groot feest. Nee hoor. Maar die hadden altijd flashbacks, hè, op de radio. Going back in time, weet je wel. Flashbacks, hè. Nou, daar heb je in de Bijbel, heb je dat ook. Dan wordt er soms even teruggekeken op bepaalde gebeurtenissen. En dan komt het zo midden in een geschiedenis ter sprake. Het zijn allemaal van die elementen die belangrijk zijn als je de Bijbel bestudeert. Zo hier, ook hier bijvoorbeeld, hè, vers 29 en 30, daar zit me zo 40 jaar tussen. Als je het profetische woord leest in het Oude Testament, dan zul je ontdekken dat er versen zijn, gedeelten zijn. Ja, soms ook in één vers zelfs, waar een periode van minstens 2000 jaar tussen zit. Denk maar bijvoorbeeld, dat vind ik een van de meest bekende, de profetie van Zacharia 9. Ga niet opzoeken nou hoor. Vers 9 en 10. En die komt natuurlijk wel eens aan de beurt als het zo'n beetje. Ja, in deze tijd eigenlijk. Van de eerste komst van de Heer Jezus. Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden. Hij komt nederig, rijdend op een ezel. Een ezelsjong, dat wordt toegepast straks. Hè? Want het is, even kijken. Aanstaande zondag geloof ik. Hè? Is dat de Palmzondag of niet? Ja toch? Ja, want het is, volgende week is dat Pasen. Het is volgende week al Pasen. Goeiedag. Ik heb nog geen ei in huis. Het is volgende week alweer, realiseer ik me nou ineens, zeg. Dat gaat hard hoor. Maar goed, de zondag voor Pasen heet dan Palmpasen, omdat dat de zondag is waarop de Heer Jezus op de ezel in de richting van Jeruzalem rijdt. Weet je wel? Die gezien is. En dat is een vervulling van Zacharia 9, vers 9. Maar het tiende vers, dat spreekt over zijn koningschap in heerlijkheid. Dat heeft hij toen niet ontvangen. Maar hij zal terugkeren, zegt de Openbaring, als de ruiter op een witte paard. Nou, niet meer op een ezel, maar op een paard. Maar zit wel nu al inmiddels 2000 jaar tussen. En dan ga je van ene vers naar het andere vers. En dat vind je in de Bijbel op veel meer plaatsen, soms zelfs in één vers. Dus wat dat betreft is de Bijbel een wonderlijk boek. En is het altijd goed om te proberen ja, die grote lijnen ook daarin te verstaan. Dus die 40 jaar, hè, die hele reis van Israël door de woestijn. Die wordt eigenlijk grotendeels ook overgeslagen. En dat ja, is ook wel een beetje te begrijpen. Ik zei al, die 40 jaar door de woestijn die wordt gekenmerkt door Israëls ongeloof. Dat is ook wat in Hebreeën 11 heel duidelijk aan de orde komt. He, want door ongeloof konden zij niet ingaan in hun rust. Nou ja, toen moesten ze nog 38 jaar door die woestijn zwerven. En uiteindelijk is pas de volgende generatie, namelijk onder aanvoering van Jozua en Caleb, he, want die hoorden daar ook bij. Dat waren immers de enige twee van de 12 verspieders die geloof hechten aan het woord van God. Mocht Israël dat land binnengaan. Daardoor heeft één generatie het beloofde land dus niet gezien. De volgende generatie ging er dus wel in onder aanvoering van Jozua. En de eerste tocht die zij, de eerste stad die zij tegenkwamen na hun ingaan in het beloofde land. Hè, dus ze moesten weer door de Jordaan heen. Dus eerst door de Rode Zee en toen door de Jordaan. Israël is twee keer gedoopt. Over baptisten gesproken. Hè? Israël twee keer gedoopt. Eerst door de Rode Zee. En vervolgens door de Jordaan. En toen zijn ze in het land gekomen. En de eerste stad die ze daar tegenkwamen, dat was Jericho. En want Jericho is gelegen in het Jordaandal. En Jericho, de naam Jericho betekent aangename of welriekende plaats. Welriekende stad, zou je eigenlijk. Jir, hè, stad. Jericho werd ook wel genoemd de Palmstad. Nou, als u denkt aan palmbomen enzovoort, dan krijg je toch ook een bepaald gevoel bij, of niet? Hè? En zo werd Jericho ook genoemd, de palmstad. Hè? Het was een sterke stad, beschermd door een stadsmuur. En er woonden ook krachtige helden. Laten we een paar woorden lezen uit Jozua. Ik wou Jesaja zeggen, nou ja, hetzelfde, maar goed. Jozua, hoofdstuk 6. Jozua, het zesde hoofdstuk. Er staat in Jozua 6 vanaf het eerste vers. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daar uit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozua: zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet gij 6 dagen doen, terwijl 7 priesters 7 ramshorens voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Om dan vervolgens ook de stad Jericho in bezit te nemen. Ja. Nou, dat hele hoofdstuk gaat er verder over. Maar zoals gezegd, ik twijfel er niet aan dat u de geschiedenis verder wel kent. Want zoals het hier gezegd is door de Heer, zo is het uiteindelijk ook gebeurd. En één ding is wel belangrijk, dat staat in het tweede vers. Zie, ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht. En dus de overwinning stond vast door het woord van God. Het enige wat Israël te doen stond, dat was gehoorzaam zijn aan datgene wat de Heere had gezegd. Namelijk om die stad heen gaan, elke dag en dan de 7e dag, zelfs 7 en dan bij het geluid van de hoorn. Het getal 7 speelt hier wel een belangrijke rol in dit Bijbelgedeelte. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat 7 het getal van de volkomenheid is. Hè? Als het getal 7 in beeld komt, broeders en zusters, dan wordt er iets afgerond. En dan komt er iets tot een voleinding. 7 is de voleinding van de eerste reeks in de getallen. Hè? De 7. En later hebben wij er de 10 voor gekregen. Maar goed, oorspronkelijk waren het de 7 in de rekening van de Heer met Israël. En 7 geeft dan, dat is ook een grondgetal in de Bijbel, ook een grondgetal in de natuur. Denk aan de 7 kleuren van de regenboog. Denk aan de 7 noten van het klavier, weet je wel. Ja, wij noemen dat een octaaf, het zijn er 8, maar in wezen zijn het er 7, want die 8e is weer dezelfde als de eerste. Alleen dan een niveau hoger, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dat is weer dezelfde do, alleen op een hoger niveau. En dat geeft dus uit de 7 aan, de 7e is een afronding, dat is een volkomenheid. En de 8e, dat is dan eigenlijk weer dezelfde als de eerste, maar op een hoger niveau. En de 8e geeft dan in de Bijbel, getal 8 geeft in de Bijbel ook een nieuw begin aan. En de jongetjes die werden besneden op de 8e dag. En dat heeft 2 kanten. De ene kant heeft dat een medische kant, zal ik maar zeggen. En dat schijnt namelijk voor jongetjes op de 8e dag de beste dag te zijn. Niet de 7e, maar ook niet de 9e, de 8e dag. Het schijnt met de bloedsomloop en alles te maken te hebben. Dan schijnt de meest, zegt u? Dat zou kunnen. Uitnemende dag om dat te doen. Hè? Maar goed, dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat de 8e dag in de Bijbel ook de dag is voorbij de 7. Hè? En alles wat met die 8e dag te maken heeft, Weet je, ja, daarin speelt dat nieuwe dat gekomen is een rol. Hè? De nieuwe schepping. Hè, zo vind je bijvoorbeeld in Leviticus hoofdstuk 23, daar vind je 7 feesttijden of inzettingen des Heeren. Dat is de kalender van God, hè, met 7 tijden des Heeren erop. En de 7e is het Loofhuttenfeest. He, en dat 7e feest, dat Loofhuttenfeest, daar staat ook dat dat feest ervoor bestemd is, voor het volk van Israël, om echt feest te vieren. Want staat erbij, gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere. Maar het aardige is nou, als je nou gaat lezen in Leviticus 23, dat 7e feest 7 dagen duurde, plus nog 1, namelijk een 8e dag. En die 8e dag, dat is de grote dag van dat feest. En dat is dus de superdag, zal ik maar zeggen. Net zo goed als dat je 7 jaarweken kunt tellen. 7 maal 7 jaar, krijg je 49. En dan komt de 8e, oftewel de 50ste, want de 50ste, dat is dan officieel de 8e. En de 50ste, dat is weer het getal wat we in de Bijbel ook kennen. Namelijk de 50ste dag. 7 weken na de opstanding vindt de 50ste dag plaats. En dat is de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. En dus het 50ste jaar, hoe heette dat? Het jubeljaar, heb je het weer? Het jaar van de grote vreugde namelijk. Want dat staat weer voor een nieuw begin. Misschien wel aardig om even dat te illustreren ook met een opmerking, of met een bijbeltekst uit Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7. Want dan word je ook direct ook weer bepaald bij de essentie van die 8e dag. In Johannes 7 komen we namelijk terecht op dat Loofhuttenfeest. Zoals dat gevierd werd in de dagen van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 37 van Johannes 7. En op de laatste, de grote dag van het feest, nou daar heb je die 8e dag, stond Jezus en riep zeggende, en dat woord roepen dat is heel sterk, je zou eigenlijk ook kunnen vertalen, hij schreeuwde het uit. Dus Jezus stond en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot het geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Nou, wanneer is die geest gekomen? Ja, nadat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan en ten hemel gevaren, verheerlijkt was. Toen is 10 dagen later de geest uitgestort en dat was de 50ste dag. Maar dat Loofhuttenfeest, dat symboliseert ook het feest van de voleinding enerzijds en het begin van het nieuwe. De oude schepping die overgaat in de nieuwe schepping. Het oude Israël dat overgaat in het nieuwe Israël. En die oude wereld, zoals we die tot op heden kennen, die overgaat in de nieuwe wereld. De tegenwoordige aion die overgaat in de toekomende aion. Nou, je kunt erbij verzinnen wat je wil ongeveer. Want, en daarin staat de persoon van de Heer Jezus Christus centraal. Hij is degene om wie het in de Bijbel allemaal draait. Hij is de man van de 50, zal ik maar zeggen. Hij is de man die al de beloften van God, en die worden gekenmerkt door het begrip genade, ook zal vervullen. En nou is het wel aardig trouwens, schiet me nou ook ineens te binnen, dat als we nou met Jozua bezig zijn, weet u van wie Jozua de zoon was? Ja, dat is heel typisch, hè? Dat weet bijna iedereen. Dat is heel gek, als je vraagt van, want van wie was Caleb een zoon? Ja, zie je, dat is maar eentje, hè? En wat Jozua, de zoon van Noen, hè, dat is algemeen bekend. Toch kennen wij van die Noen helemaal niks. Er staat niks over Noen in de Bijbel. Je kunt zoeken wat je wil, maar nergens kom je waar die man vandaan komt, wie het is, wat hij gedaan heeft enzovoort, wat voor auto die reed, weet je wel. Je weet helemaal niks van hem. Toch staat er een aantal keren dat Jozua was de zoon van Noen. Nou, het mooie is nou, als je in het Hebreeuwse alfabet gaat lezen, dan ga je Alef, Beet, Gimel, Dalet, weet je, dan ga je zo door. En op een gegeven moment kom je bij de Meem, de M, hè, en dan krijg je de N, de Noen. De Noen, ja. En de Noen, daar staan ze op een rijtje. De Noen, dat betekent vis, hè. Het woord Noen betekent vis. Dat is een van de woorden die je vertalen kunt met vis. Maar de getalswaarde, want elke Hebreeuwse letter heeft ook een getalswaarde, dat weet u ook wel, van die Hebreeuwse Noen is 50. En dus als je dat gaat invullen, dan zou je kunnen zeggen, Jozua, de zoon van 50. En als je nou ook nog weet dat het begrip zoon vanuit het Hebreeuws ben, hè, dat eigenlijk in de eerste plaats betekent erfgenaam, erfgenaam, dan is Jozua dus de erfgenaam van de 50. Hè? En als je dan vervolgens ook nog weet dat Joshua dezelfde naam is dan het Griekse Jezus, hè? Want Jezus is Grieks en Joshua is Hebreeuws, dan ben je natuurlijk helemaal thuis. Dan weet je ook van wie Jozua dus een geweldig type is, namelijk van Christus, van de Heer Jezus. Hij is de erfgenaam van 50. Hij is de erfgenaam van, ja, hij is degene in wie en door wie God het nieuwe tot stand brengt. He, alles wat met nieuw te maken heeft in de Bijbel. Als het gaat om het oude verbond dat veranderd wordt in het nieuwe verbond. Nou, daartussenin staat Christus. Als het gaat om de verandering van het oude Israël in het nieuwe Israël straks, daartussenin staat Christus. En als het gaat om de verandering van de oude schepping in de nieuwe schepping, daartussenin staat Christus. Als het gaat om de verandering van de oude mens in de nieuwe mens, staat Christus. Gert en Emien hebben ooit nog eens gezongen. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Christus namelijk. Dat is het verschil tussen mij en deze wereld, Christus. Maar heel de schepping die zal in de toekomst ook ontdekken dat hij de man is die door God is aangewezen, de aangewezen persoon, namelijk de gezalfde. De Messias Hebreeuws of de Christus in het Grieks. De aangewezen persoon. De persoon om wie in wezen alles draait. En daarom is het ook zo mooi dat hier staat in de tweede vers van Jozua 6, zie, ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht. En God doet alles. En de Heer Jezus die presenteert zichzelf op de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest aan het volk van Israël. Want dat volk dat moest feest vieren op die dag. Alleen de Heer Jezus die kijkt verder dan de buitenkant. Dat deed hij natuurlijk veel vaker. Maar ja, dat was ook een soort eigenschap van de heiland, zal ik maar zeggen. Die kon veel verder kijken dan gewone mensen, zal ik. Hè? Die wist wat er aan de hand was. De Heer Jezus wist waar het om ging. Hè? En als hij dat volk zag gaan, dan werd hij niet vrolijk van. Dan werd hij eigenlijk alleen maar bedroefd van. Hè? Want hij zag ze als een kudde schapen zonder herder. Hij komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Hij wist dat het allemaal mensen waren vermoeid van hun godsdienst. Mensen vermoeid van het wettische systeem waarin ze leefden. Vermoeid van de zondelast die ze met zich meetorsten. Want ja, volgens de fariseeën raakte je die van zo lang zal zijn leven niet kwijt. Vermoeid en belast. En de Heer zei, kom maar tot mij en ik zal je rust geven. Want hij is de goede herder. Hij is de grote herder. Hij is de herder die zijn schapen verlost uit de schaapskooi en ze dan vervolgens brengt in grazige weiden en aan rustige wateren. En zo presenteert de Heer Jezus zich aan het volk van Israël. En in Johannes 7 doet hij dat uitgerekend op die laatste, die grote dag van het feest. Dat zou zeg maar de apotheose van het Loofhuttenfeest. Weet je, het feest van dat grote juichen, hè, zoals Israël hier ook. 7 keer om die stad heen en dan de 7e dag 7 maal om dat 7 maar helemaal vol te maken. En dan klinkt de hoorn, hè, en dan moet er een luid gejuich van het volk opstijgen. Hè, dan begint het echte juichen pas en dat betekent dat de muren vallen en dat Jericho beschikbaar komt voor Israël. He, want, zegt de Heer, ieder moet dan vervolgens die stad ingaan, ieder recht voor zich uit. Als we wel even aannemen dat die stad zo'n beetje rond was. Hè, en dan overal, maar maakt in wezen niet uit, maar overal gingen ze naar binnen toe. Dus aan de ene kant betekent de val van Jericho ook weer een nieuw begin voor het volk van Israël. In deze geschiedenis. En dat is zo prachtig dat je, ja, als je God eenmaal leert kennen, en dat is ook wat we mogen verkondigen natuurlijk, wat we ook mogen doorgeven, dat is dat er bij God altijd een vervolg mogelijk is. Ik zeg wel eens, broeders en zusters, met God loop je nooit op een doodlopende weg. Dat kan wel eens vervelend zijn, hè? Vooral als ze er van tevoren niet even bij zitten. Toch? Maar bij God ben je nooit op een doodlopende weg. Het kan best eens laaghangende bewolking zijn. Dat je zegt van, hè? Of dat er allemaal takken overhangen. En ik weet wel dat ik vorig jaar in Frankrijk, waren we op vakantie en ik had een mountainbike bij me. Toen ben ik dus inderdaad de berg gegaan met die fiets. En op een gegeven moment was er een pad. En dat leek me een pad toe waar, ja, wat wel spannend was. Nou ja, dan moet je net mij hebben natuurlijk. Dus ik dat pad in, hè. Ik denk, ja, nou ja, kan mij het ook schelen. Ik ken hier hecht nog steg, hè. En ik had wel een kaart en daar had ik ook op gekeken. Dus volgens die kaart moest ik uiteindelijk wel weer ergens terechtkomen. Maar ik dacht ook bij mezelf van, ja, ik kan net zo lang doorfietsen tot ik aan het einde van de wereld komt. Er komt een keer weer bos uit. Ja. Nee dus. Later bleek dat ik het verkeerde wegje op de kaart dacht dat ik de goede weg had, maar ik had de verkeerde weg. Maar het pad werd steeds kleiner en de takken werden steeds meer overweg. Op laatst moest ik me er doorheen worstelen. Ik denk, ik moet toch ergens weer op die open plek uitkomen. Maar ik kwam er niet uit. Het liep dood. Nou, dan kan je de hele weg weer terug. Nou was dat geen straf hoor, met die zon erbij en zo. Dus ik krijg nou niet achteraf nog even postuum medelijden met mij. Maar ik had me dat heel anders voorgesteld dan toen ik eraan begon. Hè. Zo'n breed pad van een meter of twee, weet je wel. En het werd steeds meer smalletjes en smalletjes. Ik denk, joh. En op laatst kon ik gewoon niet verder. Lief gewoon dood. En daar had ik dus al een paar kilometer erop zitten. Hè. Dat is niet naar 100 meter of zo, maar een paar kilometer. En ik denk, nou ja, ik ga eerst even lekker in het gras liggen voordat ik weer terug ga. En toen kwam ik thuis en toen zei de dokter van, ja, je moet antibiotica hebben. Want je bent door een, hoe heet zo'n ding? Zo'n teek heeft je gebeten. Ik denk, wat heb ik niet al last van mijn been, weet je wel. En ik kom bij de dokter en zeg, ja, dat is een teek, zeg. Die moet wel antibiotica voorschrijven, dat is niet goed. Dus, ga nooit op een mountainbike, een pad in van 2 meter in Frankrijk, en denk dan dat je goed terecht komt. Bij God ben je nooit op een doodlopende weg. Het kan wel eens moeilijk zijn, of denk van, hoe kom ik daar doorheen? Maar er is altijd een doorgang. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Dat is mooi als je God kent, hè? Bij God mag je altijd verder gaan. Dat vind ik ook zo prachtig. Lees maar eens even wat er staat in Deuteronomium, het vorige Bijbelboek. Deuteronomium 1. Deuteronomium 1, vers 6. Dat is de geschiedenis dat Israël daar bij de berg Horeb is. En daar bij die berg, daar heeft hij natuurlijk de wet ontvangen enzovoort. En dat is, ja, dat moest 2 keer. U weet ook waarom dat 2 keer moest, hè? Omdat Mozes die eerste stenen tafelen kapotgeslagen heeft vanwege de zonde van Israël. Hè, maar uiteindelijk gaat het toch goed. En dan staat er in vers 6 van Deuteronomium 1. De Heere onze God heeft tot ons bij Horeb gesproken. Gij zijt lang genoeg bij deze berg gebleven. Begeeft u op weg. Breek op. Trek naar het gebergte der Amorieten en naar al hun naburen in de vlakte. Op het gebergte, in de laagte, in het zuiderland en aan de zeekust. Het land der Kanaanieten en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat. Zie, ik heb dat land tot uw beschikking gesteld. Trek er binnen. En neemt bezit van het land waarvan de Heere aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun en hun nakroost zou geven. He, dus de Heer zegt, nou zijn jullie lang genoeg bij Horeb geweest. He, het is nu voor elkaar, dat is nu afgesloten. Dan moet je verder gaan. Bij God mag je altijd verder gaan. Niet bij Horeb blijven steken. Verder gaan. Gaan we even naar Jozua hoofdstuk 1. Jozua hoofdstuk 1. Daar staat, in vers 2, nou, ik begin vers 1, Jozua 1, vers 1, hè, daar staat, het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heren tot Jozua, heb je hem, de zoon van Noem, de dienaar van Mozes, zeide, mijn knecht Mozes is gestorven, wel nu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk naar het land dat ik hun de Israëlieten geven zal. Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden, al de dagen van uw leven. En zoals ik met Mozes geweest ben, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Prachtig mooi, hè? De Heer die zegt van, nou ben je door de Jordaan getrokken, hè? En na de Jordaan vond de besnijdenis plaats bij Gilgal, weet je wel. En zegt de Heer, nou dat is nou voorbij, je bent nou besneden, alles is klaar, ga nou verder. Neem in bezit datgene wat ik je heb gegeven. Het is trouwens een gedeelte wat we nu gelezen hebben met een enorme dubbele bodem. Dat voel je wel, hè? Dat had u tijdens het lezen al in de gaten, denk ik. Want we lezen hier namelijk over dat de Heer zegt, van de woestijn van de Libanon tot de grote rivier, de Eufraat, ligt tegenwoordig in Irak, hè? Heb ik u gegeven. En tot aan de grote zee in het westen, dus dat hele gebied van die... Van Irak, hè, tot aan Egypte aan toe, met Syrië erbij, dat hele gebied. Hè, dat heeft God aan Israël gegeven. En de Heer die zegt aan het eind, even kijken in vers 6, hè, wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen Jozua heeft hen dat land nooit gegeven. Nee, die zijn nooit zo ver gekomen. Zelfs in de glorietijd van het Rijk van Israël, in David en Salomo, heeft Israël dat land niet bezeten. En dat is zo prachtig als je nou inderdaad die grote lijn in de Bijbel kent, dan weet je van ja, deze profetie die zal eerst ten volle worden vervuld in de ware Jozua, namelijk ja, de zoon van Mozes, hè, de erfgenaam van Mozes. De ware profeet. De Heere zal u een profeet doen opstaan, zei Mozes, gelijk mij. En naar hem zult gij luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. Dat had Mozes al beloofd. En Mozes heeft tegen het volk van Israël gezegd, ik denk erop, er komt een profeet, net als ik weer hoor. En die zal jullie leidsman zijn. Alleen ja, toen hij eenmaal gekomen was, moet Petrus later tot datzelfde volk van Israël zeggen, de leidsman ten leven hebt gij gedood. En het gevolg ervan is, nadat Israël ook in de handelingentijd niet tot geloof gekomen is, dat Paulus uiteindelijk aan het eind van het boek Handelingen zegt, het zij u dan bekend dat dit heil Gods tot de heidenen gezonden is, en toen is Israël op een zijspoor gezet. En dat is al 2000 jaar lang zo. En het wachten is op het moment dat de muren van Jericho vallen en Israël dat in bezit gaat nemen wat de Heer aan heeft gegeven. Maar niet Israël zal dat doen. Jozua 6, daar hebben we gelezen dat de Heer zegt, ik geef Jericho in uw macht. En dan moeten we goed bedenken, broeders en zusters, het volk van Israël is gesteld door God om het hoofd der volkeren te zijn. Zoals Jeremia dat zegt. Israël is bestemd om het koninkrijk van priesters te zijn, om wereldheerschappij te hebben. Maar daarvoor moet wel eerst Jericho vallen. En dan zeg je van, ja, wat is dan Jericho? Wel, Jericho, dat staat voor een heleboel dingen eigenlijk. Voor zover ik het kan bekijken, hoor. Jericho, dat is een stad die de naam draagt, welriekende plaats. He, met andere woorden, het ziet er op zichzelf wel mooi uit. Het belooft heel wat. En toch is er iets niet goed. Dat was ook zo met het volk van Israël. Door God uitverkoren. Door God begiftigd met veel genade. Toch was er iets niet goed. Dat is net als met deze wereld. Met deze aarde. Op zichzelf prachtig door God gemaakt. God zag ook dat het goed was enzovoort. In het begin ook al die werkzaamheden van Genesis 1. Worden gekenmerkt door de grootheid van Gods werk. Toch is er iets niet goed. Net zoals met u en met mij. Mensen. Mensen in het algemeen. Mensen zijn mooie wezens over het algemeen gesproken. Dat mooie moet je nou even niet cosmetisch opvatten, maar gewoon... Nee, mens is toch een bijzonder wezen, laten we eerlijk zijn. Ik ben afgelopen weekend nog bij iemand geweest, even op kraambezoek, weet je wel. En dan zie je zo'n klein mensje, zie je daar, met die vingertje. Daar verwonder je toch elke keer weer. Nou, hoeveel van die baby's heb ik nou al gezien, zeg, in mijn leven. En elke keer kom ik er weer van onder de indruk. Hoe is het mogelijk, hè? Dat alles maar... gaaf is, weet je wel, ja, dat natuurlijk moet, hè? Het is lang niet altijd zo, maar ik bedoel maar, dan kun je echt, je kunt daar gewoon ademloos naar staan kijken. Ik denk van, wat een wonder is daar, en toch is er iets niet goed, want er is een zondaar, en je kunt erop wachten, dan komt het er ook uit, ja, dat is prachtig, van een zuster bij ons in de gemeente in Zeist, en weet je hoe ze dat meisje hebben genoemd? Vond ik ook zo mooi, hè? Kon ik gelijk een preek over doen op de samenkomst in Zeist. Geboortekaartje voorlaat. Ze hebben haar genoemd Mara Eunice. Mara Eunice. Ja, Mara is bitter. En Eunice is overwinning van het volk. Goede overwinning eigenlijk, letterlijk. Goede overwinning. Eunice. Goede overwinning. En ik sprak ook nog met ze. Ik zei, ja, dat is prachtig. Mooie naam hebben jullie gegeven. Daar heb je eigenlijk het hele heilsplan van God in neergelegd. Van de bitterheid, van het lijden naar de heerlijkheid. Ja, zeggen ze, dat was ook onze bedoeling. Nou, zo gaat dat meisje door het leven straks. Ze noemen haar Eunice, hè. Dat Mara, dat is gewoon de geboorte. Hè? Ja, maar vind je dat niet mooi? Kijk, daar is over nagedacht, hè. Van, nou krijg ik straks een kindje en hoe gaan we het dan noemen, weet je wel. Dan denk ik van, ja... En dan in één zo'n naam, daar zit een heel verhaal achter. Hè? Die ouders, misschien zij zelf ook later als ze tot geloof komt. Hè? Maar die ouders, die kunnen daar gewoon iets over vertellen. Hè? Want ik ben ervan overtuigd dat er allerlei mensen zullen zijn die hen vragen. Van, ja, hoe komen jullie bij die namen? Want dat kom je toch niet tegen. Mara, Eunice, waar lees je dat op een geboortekaartje? Dat is heel wat anders als Jan Hendrik, toch? Hè? Dus daar zal over gesproken worden. Dan kun je eigenlijk in dat hele... Maar dat is het plan van God. En dan zie je zo'n prachtig wezentje liggen. Hè? Dat is ook een mooi meisje. Maar toch is er iets niet goed. En wat moet je nou met datgene wat niet goed is? Wel mee. Kijk, wat niet goed is moet je gewoon wegdoen. Toch? Alles wat niet goed is moet je wegdoen. Als je te lang bewaard gaat stinken. Dat is de Bijbel. Dat is God. God heeft niet gezegd van ja, het is niet goed, maar ik moet toch zien dat ik het een beetje oplap. Nee. God heeft gewoon gezegd, het is niet goed. Weg ermee. En in plaats van dat oude, komt het nieuwe. Dat is die achtste dag. De dag van de besnijdenis. Want die besnijdenis van het vlees was natuurlijk een type... Een schaduwbeeld van wat Colossensebrief schrijft bijvoorbeeld. De besnijdenis des harten. Het is het type van de wedergeboorte. Dat is een nieuwe geboorte. Ik zei ook al, is er al eens twee keer gedoopt. Hè? Door de Schelfzee, Rode Zee en door de Jordaan. Maar dat houdt verband met dat plan van God. Je bent één keer geboren. Ja, daar ontkwam je ook niet aan. Zodra je mij hoort praten, weet je dat je één keer geboren bent. Hè? Of iemand anders wordt praten of zo. Maar het is de bedoeling dat je nog een keer geboren wordt. En je bent één keer door het water heen gegaan. Het water des vlezes. Ja. Dat is allemaal water hoor, waar je uit tevoorschijn komt. Hè? Dat is ook het wachten op bij de geboorte, toch? Ja. Ik ben blij dat u het met me eens bent, maar ik heb ook ervaring 5 keer. Dus, hè? Het wachten is op het breken van de vliezen. En dan komt uit het water komt het leven tevoorschijn. Maar nou is de bedoeling dat je nog een keer door het water heen gaat. En uit het water tevoorschijn komt. Maar dan geen vleeselijk water, maar geestelijk water. Dat is de boodschap van de Heer Jezus en Nicodemus. Nicodemus, tenzij gij geboren wordt uit water en geest, of geestelijk water, kunt gij het koninkrijk Gods niet binnengaan. En Nicodemus, die man met al zijn wijsheid, die snapte er niks van. Moet ik dan opnieuw tot de moederschoot ingaan? Hij wist dat hij uit water voortkwam. Hè? En dan gaat de Heer dat verklaren. En dan wijst hij op zichzelf. Hè? Want dan komt het erop neer. Ja, hoe word je dan uit water en geest geboren? Nou, dan komt erop neer, Johannes hoofdstuk 3. Dat je gelooft in degene die God gezonden heeft. Namelijk de Heer Jezus. Al zo lief heeft God de wereld, gaat Johannes 3 vers 16. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hij is de eerste en hij is de laatste. En als je met hem begonnen bent, dan is de belofte van God, dan zul je ook met hem eindigen. Want God die in ons een goed werk is begonnen, zal dat voortzetten ten einde toe, tot op de dag van Christus Jezus onze Heer. Filippenzen 1 vers 6. Ja, ik haal die teksten zo even erbij, hè. Om die boodschap duidelijk te maken. En dat is eigenlijk ook de boodschap van Jericho, broeders en zusters. Want Jericho, ja, je kunt natuurlijk een beeld noemen van Israël. Een beeld van de wereld in het algemeen. Hè? Israël kwam terecht onder de vloek. Vanwege de ongehoorzaamheid. Deuteronomium 28. De aarde werd vervloekt omdat de zonde in het menselijk geslacht openbaar werd. Het ligt allemaal onder de vloek. En Jericho? Nou, van Jericho staat ook iets geschreven. Lees maar even in Jozua hoofdstuk 6. En dan vers 26. Jozua 6 vers 26. Te dien tijde deed Jozua deze eed. Vervloekt voor het aangezicht des Heeren is de man die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt. Ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten. En de Heere was met Jozua en de mare van hem ging door het hele. Weet je wat ik zo mooi vind, broeders en zusters? Heel veel mensen die lezen deze tekst en die gaan er op een kansel staan bijvoorbeeld en die zeggen: Jericho mocht niet worden herbouwd. En dan zeg ik bij mezelf, waar staat dat? Want dat heb ik niet gelezen hier. Nee, hier staat, vervloekt voor het aangezicht der Heer is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt. Dus God zegt niet met zoveel woorden dat Jericho niet herbouwd mag worden, hij zegt, als iemand dat doet, zei hij, vervloekt. En als die het doet, dan kost hem dat zijn eerstgeborene en zijn jongste zoon. Dan gaan we even kijken wat er van terechtgekomen is in 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. Want is Jericho later herbouwd? Ja, Jericho is herbouwd. Jericho kennen wij vandaag ook nog altijd, hè? Was de laatste koning die in Jericho gewoond heeft. Kent u die nog? Nee, ken je die niet? Hij had al zijn tulband op. En hij praatte een beetje. Ja, natuurlijk, Yasser Arafat. Ja, Jericho is een stad, was een stad waar Yasser Arafat zijn residentie had. Hè? Er staat in 1 Koningen 16. Daar staat. Moet even kijken waar het staat hoor. Hè? 34. Oh, kijk. Oh ja, dat is ten tijde van koning Agab. In zijn dagen herbouwde de Betteliet Wat is een Betheliet? Iemand uit Bethel. Ja, leuk. Iemand uit Bethel. Ja. De Betheliet. Giel, zo heette die, Jericho. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het. En ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. Dat hebben we net gelezen in Jozua 6. En daar staat er ook bij, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Weet je wat nou zo prachtig is, broeders en zusters? Want over wie zou het nou eigenlijk gaan? Nou, het gaat eigenlijk over God zelf. Over Christus, ja. Want Giel, dat is de vader. En die herbouwt Jericho. Giel komt uit Bethel. 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 Beth is huis en El is Elohim, God. Bethel, het huis van God. Daar komt Giel vandaan. En dan staat er, hij bouwde die stad, hij grondvestte ten koste van zijn eerstgeborene, Abiram. Dat is een naam die te vergelijken is met Abraham. Abiram betekent vader, verheven vader. Verheven vader. En hij ten koste van Segub, zijn jongste, plaatste hij haar poortdeuren. Met andere woorden, het kostte de eerstgeborene de grondvesting, het fundament leggen, zeg maar. En het afmaken, de finishing touch, het plaatsen van de poortdeuren enzovoort, dat ging ten koste van zijn jongste. De oudste en de jongste. Het kostte deze vader uit Bethel, de oudste en oftewel de eerste en de laatste. De Jezus zegt, ik ben de alfa en de omega. Dat heeft het God gekost om Jericho te herbouwen. Vervloekt is de man die Jericho herbouwt. En dan moet je gaan toepassen. Op het volk van Israël. Israël leefde onder de vloek. Vanwege de ongehoorzaamheid. Maar wie heeft de straf daarvoor gedragen? Ja, je kunt gerust zeggen God zelf. Namelijk in de persoon van Christus. In zijn zoon. Hè? Dat is het wonder van die eenheid tussen vader en zoon. En, weet je? Maar je moet dat niet uit elkaar trekken. God is daar natuurlijk helemaal bij betrokken. God doet dat. Het is Gods plan. En inderdaad, de Galatenbrief maakt ook duidelijk dat Christus, de Zoon, dat hij een vloek geworden is. En ieder die aan het hout hangt, zij vervloekt, zegt de Galatenbrief, op grond van de wet. Dus hij zelf, de Heere, heeft de prijs betaald. Maar er staat ook in het Oude Testament, God is redding, de Heere is redding, ik ben uw redder. De Heere, ik ben de Heere. God en niemand meer. En als de Heer Jezus op aarde is, dan zegt hij ook, ik ben. Eer Abraham was, ik ben. De Heer had Abraham al gezien voordat hij 50 werd. Ja, eer Abraham was, ego eimi, ik ben. Hij is dezelfde die zich in het Oude Testament aan Israël openbaart als de redder. Hij is een vloek geworden voor de wet, om Israël te bevrijden van de wet. En door die vloek is Israël, zeg maar, ingestort. En door het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht, is Israël weer opgericht. Dat is met de wereld ook zo. Wie neemt de vloek van deze aarde weg? Doen wij mensen dat? Zijn wij mensen daartoe in staat? Zijn wij mensen die zondaren zijn en elke dag zonden toevoegen aan het hele arsenaal wat we al hebben? Zijn wij in staat om deze wereld te bevrijden van de last der zonde, van de vloek? Nee. Als er maar één in staat om dat te doen, dat is God. En dan vind ik het zo prachtig als je het Johannes-evangelie leest. Hè, dan begint dat ook in het eerste hoofdstuk. En hij kwam tot het zijne, Israël. En de zijnen, de Israëlieten, hebben hem niet aangenomen. En hij was in de wereld. Dat is ruimer, hè? En de wereld heeft hem niet gekend. Terwijl de wereld hem niet kende, droeg hij ook voor de wereld wel de straf. Want de Heer stierf niet alleen voor Israël. Je hebt dat gelezen vanavond. Niet alleen voor onze zonden, maar ook voor die der gehele wereld. Dat was geen afgesproken werk trouwens, hoor. Dat is gewoon toevallig, hè? En dat is zo prachtig mooi. En zo zie je dat God het doet. Ik geef Jericho in uw handen. Hij zorgt ervoor dat Israël tot nieuw leven komt. Maar daarvoor moet het oude Israël eerst vallen. Hij zorgt ervoor dat deze wereld nieuw wordt. Maar daar moet deze wereld eerst voor vallen. Die wereld van de eindtijd, die wordt genoemd Babel. En lees boek Openbaring maar 17, 18. Daar staat dat Babel zal vallen. En op het moment dat Babel zal vallen, betekent dat het einde van de huidige wereld zoals we die nu kennen. Deze aion waarin de Satan regeert. En dan zal de Heer Jezus Christus komen. Hij zal zijn heerschappij opnemen. En hij zal deze wereld nieuw maken. En uiteindelijk zal het zelfs een nieuwe schepping worden. Hij doet dat allemaal. Wat nou we toch in het boek Koningen zeggen. We hebben het tweede koningenboek. 2 Koningen 2. Want ik zei al. Het lijkt aan de buitenkant misschien wel van alles en nog wat. En heel mooi. Maar tegelijkertijd in de kern is het niet goed. En dat komt ook tot uitdrukking in de tijd van Elisa. Want in die tijd komen wij nu terecht. Elisa. En Elisa, de naam Elisa betekent God is redding. Nou. En dan staat in vers 19. De mannen van de stad, dat is Jericho. 2 Koningen 2 vers 19. De mannen van de stad zeiden tot Elisa, zie toch, de ligging van de stad is goed zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht. En de landstreek veroorzaakt misgeboorte. Ja, want water, dat is natuurlijk de eerste levensbehoefte. Hè? Je kan heel lang zonder eten of voedsel en zo, maar ja, zonder water kun je niet zo lang hoor. Dat komt, wij zijn ook helemaal uit water opgebouwd en zo. Wij zijn, ja. Dat is ook altijd als we verdrietig zijn of als we heel erg vrolijk zijn. Dan komt er water uit onze ogen en dat is heel typisch. He? Ja. Menselijk lichaam bestaat voor, ik dacht, 90% uit water, ja. Het is niet anders. Dus wij moeten ons wel heel erg thuis voelen als Al Gore gelijk krijgt straks. Hè? Het water is slecht, staat er. De landstreek veroorzaakt misgeboorte. Toen zei hij, haalt mij een nieuwe schotel en doet er zout in. En ze haalden hem er een. Daarop ging hij naar de waterwel, naar de bron. Wierp het zout daarin en zeide, zo zegt de Heere, ik maak dit water gezond. Wat hebben we net gelezen in Jozua 6? Ik geef Jericho in uw handen. En hier staat, ik maak dit water gezond. Daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen. En daar zie je dus dat dood en misgeboorte een gevolg was van. Namelijk van de slechte kwaliteit van het water. En dat is ook de oorzaak van alle ellende in deze wereld. Zowel alles wat mis is in de wereld als de dood is allemaal een gevolg van de zonde. En het water werd gezond tot op deze dag volgens het woord dat Elisa gesproken had. Nou, ik ga nou even niet dit op dit Bijbelgedeelte expliciet in, maar het is een prachtig mooi gedeelte. Hè, waarin eigenlijk in een paar woorden ook weer tot uitdrukking komt hoe de vlag erbij staat. Voor Israël, voor de wereld. Ziet er aan de buitenkant misschien allemaal wel mooi uit, maar in de kern is het niet goed. En dat probleem moet opgelost worden. En wie doet dat? Elisa. Want God is redding. He, en dan met een schaal met zout, dat heeft ook allemaal een betekenis, een nieuwe schotel. En dan wordt het water gezond en dan vervolgens komt daar dus ook geen misgeboorte en geen dood meer uit voort. Dat is prachtig mooi. Zo zal het met Israël gaan in de toekomst. Israël dat deel krijgt aan het nieuwe verbond. Dat deel krijgt aan het water des levens. Israël, het volk waarover de geest wordt uitgestort straks, over alle vlees, zegt Joël. Zal ik mijn geest uitstorten? Israël dat in de toekomst gereinigd zal worden door God zelf. Het zal de geest in hun binnenste ontvangen en zullen wandelen naar de inzettingen van de Heere. En dan zal Israël inderdaad, het oude Israël gaat ten onder, maar het nieuwe Israël komt tevoorschijn. En dan zal Israël onder aanvoering van de grote Jozua heel het beloofde land in bezit nemen. Heel dat gebied in het Midden-Oosten. Het zal een groot land zijn. Dat is ook nodig, want het aantal Israëlieten zal ook worden vermenigvuldigd in de eindtijd. Het wordt een heel groot volk namelijk. Te vergelijken met de korrels aan het strand, hè? Aan het zand der zee en de sterren des hemels. Allemaal voortgekomen uit de belofte die God ooit gaf aan de vaderen, aan de vaderen, hè? Abraham, Isaac en Jacob. God zal dat allemaal doen. En dan moet je voorstellen dat die streken waar we het dan over hebben, dat is vandaag is dat hoofdzakelijk zand en woestijn en weet ik wat voor droge meuk allemaal, daar in het Midden-Oosten. Maar de Heer die zal straks bronnen doen ontsluiten, hij zal regen geven in de woestijn, waar nog nooit regen is gevallen, zal God straks regen geven. Hè? En hij zal het allemaal vruchtbaar maken, er wordt één groot paradijs daar in het midden van de wereld. Is wat? En Israël zal het koningsvolk zijn. En de stad die welriekend en aangenaam voor God wereldheerschappij zal hebben, dat is niet Jericho, maar Jerusalem. De stad van de vrede, het fundament van de vrede. Daar zal de vredevorst regeren. En dan zal Israël tot zijn bestemming komen. Ja, en hoe zit dat dan met de heidense volkeren enzovoort? Zullen die ook delen in dat heil van Israël? Als ze maar zich overgeven aan Jozua, als ze maar buigen voor hem. En ook wat dat betreft moet er nog heel wat water door de Rijn voordat het zover is. Want als je de oude geschiedenis van Jericho leest, dan was het van de hele stad alleen maar Rahab en haar huis. Die werden behouden. Weet je nog? Rahab. En dat was bepaald niet de eerste, de beste. En wat dat betreft vind ik de Bijbel soms ook wel keihard ook, hè? Want we hebben het toch gelezen in Hebreeën 11 vers 1. Dat door het geloof is Rahab, de hoer, staat er dan, hè? Je mag, laat nou, hè? Hou nog gewoon bij Rahab. Nee, staat gewoon bij de hoer. Niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. In de toekomst gaat het erom hoe de volkeren staan ten opzichte van het volk van Israël. Dan gaat in vervulling wat God ooit tegen Abraham zei, wie u vervloekt, zal vervloekt zijn. Wie u zegent, zal ik zegenen. En Rahab, de naam Rahab betekent wijd, groot, ruimtelijk. Alsof je de hele wereld wilt omarmen. Dat is Rahab. En ik vind tegelijkertijd ook zo prachtig mooi dat die naam Rahab mij ook bepaalt bij de genade van God. Ik zie een poort wijd openstaan waaruit het licht komt stromen. Poort waar ik vrijelijk heen mag gaan om genade te bekomen. Niemand in deze wereld is iets of kan iets zijn zonder de genade van God. En dat vind ik ook zo prachtig dat Elisa, die het water van Jericho gezond maakt, ook weer een geweldig type is van de Heer Jezus Christus. En maar als je het Johannes Evangelie gaat lezen, moet het voor jezelf nog maar. Oh, trouwens, we zijn er ook mee bezig geweest vorig seizoen, hè? Ja, toen heb ik misschien ook al een keer gezegd, zal ongetwijfeld, dat er zoveel in Johannes Evangelie over water gesproken wordt. In Johannes 2, daar begint het met die geschiedenis op de bruiloft te Kana. Weet je nog? Heb je. Mozes veranderde water in bloed. Dat had dood en verderf tot gevolg. Dat hield verband met het oude verbond, met de wet. Want, zegt Paulus in de Korinthebrief, de wet is een bediening des doods. Niet omdat die wet niet goed is, die wet die is goed en heilig en rechtvaardig, maar de mens is niet goed. De mens is niet goed en kan dus ook niet door de werken der wet behouden worden of iets dergelijks, kan niet gerechtvaardigd worden, dat redt de mens niet. De mens is te zwak. In de kern is die mens niet goed. De zonde verhindert dat. Dus die wet is een bediening des doods. Elisa komt en maakt het water van Jericho gezond. Wil zeggen, er was dood en Elisa brengt leven. En dan komt de Heer Jezus. En die vult de lege vaten met water. En vervolgens verandert hij dat water in wijn. En wijn betekent vreugde, vrolijkheid. Het is de zegen van het nieuwe verbond voor Israël in de toekomst. Vandaar ook een nieuwe schotel met zout. Houdt verband met dat nieuwe verbond wat in de toekomst over Israël gesloten wordt. Maar je kunt het breder toepassen wat deze wereld betreft. Als de Heer Jezus Christus inderdaad in de wereld aanvaard wordt en degene die hem aanvaarden zullen de grote vreugde van zijn volbrachte werk beleven. Paulus die schrijft ook in Filippenzen hoofdstuk 4, hè, verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u, de Heere is nabij. Dat is ons deel vandaag. En ik heb al gezegd, van, ja, Israël mocht het land in bezit nemen, maar ja, wij mogen dat natuurlijk ook doen, hè. In geestelijke zin. De dingen in bezit nemen die de Heere God ons gegeven heeft. En wat zijn we soms ook aarzelend om dat te doen. In plaats van gewoon te lezen wat er staat. En het ook te zeggen, Heer, dank u wel dat u mij dat gegeven hebt. Want ja, soms dan klinkt het ook zo groot, dan kun je ook haast niet bij. En dan met je verstand al helemaal niet. Maar daarom, het is een kwestie van geloof. Aanvaarden hetgeen God heeft gezegd. Dat is geloven. Ontvangen datgene wat God heeft gegeven. En zo zal in de toekomst, zal de wereld, de volkeren, die zich buigen voor de Heer Jezus, die het goede met Israël voor hebben, die zullen delen in de zegen van het volk van Israël zelf. En ik vind het zo prachtig, als je geschiedenis van Rahab leest, ik ga het niet meer doen, want het is tijd. Dan weet je allemaal wel hoe dat gegaan is, hè, dat ze daar op die muur wonen met dat huis en... En dan komt de verwoesting en dan moet Rahab als teken uit het venster, moet ze dat scharlakenkoord hangen. Hè? En als ik dan denk aan dat scharlakenkoord, ja, dan denk je altijd weer aan de genade van God. En Jesaja 1 vers 18, al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Ik zal ze maken, God doet dat. Ja. Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden als scharlaken. De scharlaken, dat is heel bijzonder. Ik weet niet of ik dat al eens verteld heb. Scharlaken, dat is een rode kleur. Hè? Maar het was geen gewone rode kleur hoor. Scharlaken, dat was een verfstof. Die was afkomstig van een levend diertje. Althans, het diertje leefde eerst en toen ging die dood. Dat is wel vaker zo met diertjes natuurlijk. En dan dat huidje. Het was een soort van schildwormpje was het. Zogenaamde tola in het Hebreeuws. Tola, een worm, zo wordt het vertaald. En dat, dat luisje, dat huidje, dat kon je verpulveren zo. Daar maakte je stof van. En dat diende als grondstof voor die rode kleur, scharlaken. En de eigenschap van die kleurstof is dat die onuitwisbaar is. Als je dus je kleed, zeg maar, geverfd had, want daar werd het ook voor gebruikt, hè, om kleding te verven. Als je het geverfd had in die kleur, kreeg je het nooit meer uit. Kon nooit meer verwijderd. Het was onuitwisbaar. Kijk, op het moment dat je dat leert, ik heb dat ooit in mijn leven een keer geleerd, toen begreep ik Jesaja 1 vers 18 pas. Waar de Heer zegt, al waren uw zonden als scharlaken, dat bedoelde de Heer aan met je, al waren ze onuitwisbaar, want dat zijn ze namelijk. Want niemand kan zijn zonden uitwissen. He, dat maakt God ook duidelijk trouwens hoor in de profeten. Zelfs met, als je je met loog zou... Hebben jullie jezelf wel eens met loog gewassen? Nee? Nee, ik adviseer je ook om dat niet te doen. Nee. Maar al zou je dat wel doen... En ik spreek uit ervaring, want ik ben ooit nog antiekhandelaar geweest. En toen had ik van die oude geverfde kasten, weet je wel, die gooide ik in een loogbad. En dan ging al het verf, dat ging eraf. En dan hield je van die mooie... Blank houten kast hield je over, hè? Dan kon je weer een paar honderd gulden meer beuren, natuurlijk. Ja. Maar ik heb per ongeluk wel eens wat loog op mijn huid gehad enzovoort. Nou, daar word je niet vrolijk van, kan ik u vertellen. He? Dus al zou je in een loogpad ondergaan, mensen, daar word je niks wijzer van. Je kunt je niet reinigen van je zonden. Al waren je zonden onuitwisbaar. Ik zal je maken witter dan sneeuw. Want het enige wat reinigend is in dat opzicht, is het bloed van Jezus, Gods Zoon. Dat reinigt ons van alle zonden. He? En als wij dat hebben verstaan, dan zijn we gelukkige mensen. En als Israël dat gaat verstaan, wordt het een gelukkig volk. En als de wereld dat gaat verstaan, dan wordt de wereld eindelijk gelukkig. Onder aanvoering van de grote Jozua, de Heer Jezus Christus. Goed, tot zover, broeders en zusters. Ik stop ermee, want ja, ik kan wel aan de gang blijven. Fijn om u zo in dit seizoen hier weer een aantal avonden aan te treffen. En nou, we zijn druk ons best aan het doen om voor volgend jaar weer een aantal data te reserveren. Dus zo de Heer wil en wij leven, gaan we eens kijken wat we volgend seizoen weer gaan doen.
Maar ik wil even vragen, buiten
u? Ja, natuurlijk.
Hoe ziet u dan die hele moslimwereld in die regio? Dat God zegt dat niemand komt tot de Vader dan door mij.
Ja. Ja, u bedoelt als Israël daar woont, kunnen zij er niet meer wonen of zo?
Nee.
Ja. Nee, maar goed. Kijk, er komt een tijd dat alle moslims zullen erkennen dat God de Heer is, dat Yahweh God is. Als je nou in Jeruzalem bent en je gaat naar de Al-Aqsa toe, de moskee, op de Tempelberg, dan kom je langs een bordje, hè, daar staat op van God heeft geen zoon. Ben je er wel eens geweest? Ja, het is gewoon spotternij ten opzichte van de Joden. Hè? God heeft geen zoon. Met andere woorden, jullie met je Jezus. Weet je. Ja. Maar ze zullen dus in de toekomst moeten erkennen dat God wel een zoon heeft. En dat hij Yeshua is. Dat geldt niet alleen voor de moslims. Dat geldt ook voor de boeddhisten en de hindoeïsten. Dat geldt voor iedereen in de wereld. Kijk, Zacharia 14 vind ik altijd nog een mooie tekst. Die zegt ook, hè, Zacharia 14 vers 9. En de Heere, Yahweh, hè, hoofdletters, Yahweh, de Ik Ben. In de persoon van Jezus uiteraard. De Heere zal koning worden over de gehele aarde. En te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. He, dus er komt een tijd, dan moet je voor. Ja, je kunt je dat nauwelijks voorstellen als je nou om je heen kijkt. Maar er komt een tijd, dan zal er geen andere naam in de wereld genoemd worden dan de naam van God. De Heere, de Ik Ben, Yahweh, Jezus. He, dus hoeveel miljoenen moslims er vandaag ook zijn, ze zullen toch uiteindelijk tot erkentenis van de waarheid moeten tussen haakjes komen. He, want ja, dat kan natuurlijk spontaan gebeuren op het moment dat men erkent van hé, hij is de Messias, dan nou ja goed, maar het kan ook natuurlijk gedwongen gebeuren uiteindelijk. He, want alle knie zal zich buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heere. Tot eer van God de Vader. Dus ja, in de toekomst wordt dat allemaal piekfijn geregeld, broeder. Ik kan niet precies zeggen ja, hoe dat zal gaan. Maar er zal toch heel wat gemigreerd moeten worden ook in die tijd. Want dat dit vervuld wordt hier, wat er staat, dat geloof ik.
Ja, maar ik vraag me ook af, diegenen die al overleden zijn, die zelf wat op hebben en dan niet.
Ja. Huh? Nou, die komen er ook allemaal achter.
Ja.
Jawel. Die komen er allemaal achter, weet je. Kijk, wij ervaren de dood altijd als het einde. Dat is bij God niet zo, hoor. Nee. Voor God betekent dood ja, eigenlijk iets heel anders dan voor ons. En dat ligt meer aan ons dan aan God, hoor. Dat komt omdat wij in de loop der geschiedenis een bepaald beeld gekregen hebben bij de dood. Ja, die ook niet helemaal in overeenstemming is met wat de Bijbel zegt. Kijk, wij hebben bij dood altijd het idee van absoluutheid, weet je wel. En dat is voor ons, is dat ook zo. Als iemand dood is, ja, dan is het over. He? Ja, maar in de Bijbel is dood een subjectief begrip. Niet een absoluut begrip, maar een subjectief begrip. Dat wil zeggen, dood heeft te maken met communicatie. He? Als iemand dood is, dan is er geen communicatie mogelijk. Maar betekent dat er een bepaalde scheiding is. En op het moment dat hier iemand sterft, iemand doodgaat, dan is er voor ons geen communicatie mogelijk. Nou, aan die andere kant kennen wij niet. Maar voor God, God is niet gelimiteerd. Voor God bestaan die grenzen ook niet. Dat blijkt toch ook wel in de Bijbel. Wij konden gaan staan schreeuwen natuurlijk van Lazarus, weet je wel, maar daar gebeurde niks. Maar de Heer Jezus zegt, Lazarus kom uit. En Lazarus hoort hem. En hij was dood hoor, en goed dood ook, maar hij was al 4 dagen in het graf, er hing al een lijklucht. Vind ik ook altijd zo mooi hè, dat erbij staat, weet je wel. Dat je er niet over hoeft te twijfelen hè. Van iemand die, weet je wel, die is net, ja, op het randje. Nee, hij was helemaal... Nou ja, nee, maar goed. Het klinkt zo banaal misschien, maar het is wel zo. Het staat er ook gewoon bij. Er hing reeds een lijklucht. Hij was dus echt dood. En dan zegt hij Jezus, Lazarus, kom uit. En wat blijkt, die dode hoort. Hoe kan dat nou? Maar als wij wat zeggen, dan gebeurt er niks. Nee, voor ons betekent het inderdaad de andere kant, maar voor God niet.
Geen doodlopende weg.
Geen doodlopende weg, nee.
Het beste
komt. Maar goed, dan moet ik erbij laten, want anders kunnen we nog weer de hele avond... Ja?